Welkom bij weer een nieuwe Puppy Masterclass. En ja, in deze masterclass wil ik het met jullie hebben over rust en ritme voor je puppy. Super belangrijk natuurlijk, dus nou, we gaan er lekker aan beginnen. Ja, rust en ritme. Waar ga ik het met jullie over hebben vanavond? Nou, natuurlijk over rust en ritme. Dat lijkt me duidelijk. Maar ik wil ook daarna eventjes een aantal ja, dingen die er wat mij betreft mee te maken hebben. Of waarvan ik het belangrijk vind om eventjes een bruggetje te maken naar dat onderwerp. Die laat ik ook eventjes aan bod komen in deze masterclass. Dat zijn de eerste dagen met je puppy en dat gaat over aandachtswinkeltje. Nou, wat ik daarmee bedoel, daar kom ik dus straks op terug. En ik ga het even kort hebben over het alleen leren blijven. En ook nou ja, waarom dat zo is, ga ik je straks allemaal uitleggen. Rust en ritme. Ja, laten we even beginnen met waarom is dat zo belangrijk voor je puppy? He, want nou ja, het is iets wat ik in ieder geval heel veel benoem, dat het zo belangrijk is dat je puppy veel slaapt. En je leest dat op meer plekken, he, dat het zo belangrijk is dat je puppy veel slaapt. Maar waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, dat is zo belangrijk omdat je puppy gewoon heel hard groeit. En zowel fysiek als mentaal ja, moeten de nieuwe indrukken verwerkt worden. Alles wat je puppy meemaakt is in het begin nieuw. Allemaal nieuwe indrukken die hij opdoet, die ergens een plekje moeten krijgen. Dus dat is vermoeiend, daar heeft hij die rust voor nodig. Maar natuurlijk ook voor zijn fysieke groei. Als je ziet hoe snel zo'n puppy ja, in afmetingen toeneemt, dan kan het niet anders dan dat hij daar ja, veel rust voor nodig heeft. Onder andere natuurlijk, hè, er zijn nog wel wat meer ingrediënten, maar rust is wel een van de, ja, een van de belangrijke dingen daarbij. En je ziet dat in een aantal dingen al snel terug op het moment dat je puppy niet voldoende rust krijgt. En nou, dat kan zich op allerlei manieren, kan zich dat tonen, zeg maar. En een van de dingen is dat het zindelijk maken van je puppy, we hebben het daar in een andere masterclass uitgebreid over wat je daaraan kan doen om dat proces zo snel mogelijk te laten verlopen, wat jij als randvoorwaarde, zeg maar, daaraan kan bijdragen. Maar ook als je puppy niet genoeg rust krijgt, als die onvoldoende slaap krijgt, ja, dan kan jij doen wat je wil, zeg maar, aan randvoorwaarden. Maar als die niet genoeg rust krijgt, dan kan dat misschien wel de beperkende factor zijn. Dus houd dat in je achterhoofd. En ook bijtgedrag, ook daarover gaan we het in een andere masterclass uitgebreid hebben. En dan komt ook zeker weer terug. Ja, dat het zo belangrijk is om die rust te pakken. Maar bijtgedrag is ook echt een gedrag van je puppy, waardoor, waar die mee laat zien, waar die, waaraan je kunt zien dat die onvoldoende rust krijgt. Niet gezegd dat alle bijtgedrag daardoor wordt veroorzaakt, helemaal niet. Er zijn natuurlijk nog meer dingen. Maar het is wel iets. Als je puppy niet genoeg rust krijgt, dan is het vaak ook heel lastig om dat bijtgedrag in goede banen te leiden. En je merkt vaak, en dit is misschien ook iets wat je bij jezelf wel herkent, of als je kinderen hebt, misschien bij je kinderen herkent, dat als je zelf niet uitgerust bent, ja, dan is het moeilijker om je te concentreren op dingen. Dan is je leervermogen is beperkt. En dat is ook zo bij je puppy. Dus als die onvoldoende rust krijgt, is het moeilijker voor hem om hem ja, op een goede manier te socialiseren. Dan is het moeilijker voor hem om die prikkels die er dan toch bij komen, om die een plekje te geven. En dan zul je merken dat het moeilijker voor hem is om nieuwe dingen te leren. Ja, de aandachtspannen van je puppy is sowieso al kort. Maar als hij dan ook nog eens niet genoeg rust heeft gehad, dan merk je soms ja, dat er helemaal niks meer bij past voor je gevoel. Nou, we gaan eens kijken naar ja, wat heeft je puppy dan voor rust nodig? Nou ja, je puppy heeft heel veel rust nodig. Maar dat is een beetje te algemeen. En we gaan eens even kijken naar wat is dan veel rust? En wat is genoeg? En weet je, hier is het net als met alle andere getallen en richtlijnen en gemiddeldes die je overal leest en als advies krijgt. Je puppy is natuurlijk allesbehalve gemiddeld. Maar om je een idee te geven hè, welke kant op je het moet verwachten, welke kant op je het moet zeg maar, sturen en begeleiden, zijn die gemiddeldes vaak toch wel fijn om een beetje een richtlijn te hebben. Maar goed, hou dus even in je achterhoofd. Ja, puppy's zijn nou eenmaal niet gemiddeld. Het hangt natuurlijk van allerlei dingen af hoeveel rust je puppy dan daadwerkelijk nodig heeft. Maar als dus richtlijn mag je ervan uitgaan dat van de 24 uur van een dag jouw puppy tussen de 18 en 20 uur ongeveer moet rusten / slapen. Dat betekent dus dat hij slechts 4 tot 6 uur wakker is. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo lang, hè? Die tijd is zo om. Dus ja, ik heb het even omgedraaid, want ja, 18 tot 20 uur rust, dan denk je, nou, dat is veel. Maar als je dan gaat kijken, ja, wat is dan de wakkertijd per keer? Hè, dus wat is dan de, van iedere cyclus, zeg maar, dat je puppy wakker wordt totdat hij weer toe is aan rust? Dat is, ook dit is weer een gemiddelde, dat kan wel iets langer zijn, maar gemiddeld tussen de 20 en 45 minuten per keer. En dat is echt super kort. En ja, in het begin, hè, dit geldt, deze gemiddeldes gelden als je je puppy zeg maar net ophaalt. Dus ergens tussen de 7 weken, 8 weken, 9 weken, 10 weken. Dan mag je van deze tijd uitgaan. Je puppy is dan echt nog in de babyfase. En dat is ook net als met een mensenbaby. Ja, die slapen eigenlijk. Hè, die, nou ja, het ritme is heel erg vergelijkbaar. Ze ontwikkelen zich veel sneller. Dus activiteiten die je met ze kan ondernemen, die worden hè, ook fysiek gezien ontwikkelt je puppy zich natuurlijk sneller. Maar in die eerste tijd is het ritme heel erg vergelijkbaar met een baby. Ze eten, ze eten, ze slapen en ze poepen en plassen. En wat dan als je puppy iets ouder is? Nog steeds is het dan belangrijk dat je puppy heel veel rust en heel veel slaapt. Ik krijg best wel vaak rond de leeftijd van ongeveer 4 maanden, merk ik dat bijvoorbeeld bijtgedrag dan ineens weer terugkomt. Dat hondjes soms ook een terugval krijgen in die zindelijkheid waar ik het net in het begin over had. En een van de dingen waar dat toch wel vaak mee te maken heeft, als we dan gaan kijken van ja, wat zit er nou onder? Waarom vertoont jouw puppy ineens weer meer dat gedrag? Is, ja, ik zei het net al, die puppy die groeit zo snel, fysiek ook, dat we al heel snel vergeten, omdat hij er al zo groot uitziet soms, dat we al heel snel vergeten dat nog steeds alles ja, best wel veel impact maakt op je puppy. Dat heeft te maken met dat je puppy er dan al heel groot uitziet en dat heeft er ook mee te maken dat we denken van, nou ja, hè, onze puppy is ondertussen, hè, ik noemde net als voorbeeld, zeg maar 4 maanden oud. Dat betekent, hij is al 2 maanden bij jou. Hij heeft al 2 maanden lang hè, de gemiddelde prikkel zeg maar, van de dag meegemaakt. Je bent vaak hetzelfde rondje aan het wandelen. Nee, je bent al een aantal keer in een park geweest. Je hebt hem misschien al een keer mee op bezoek genomen. En dus kun je er dan vanuit gaan dat jouw puppy al wel aan die dingen gewend is. En dat ze dus minder impact maken. En dat dus een logisch gevolg, als je zo redeneert, dat je puppy ook minder rust nodig heeft. Het enige grote maar daarin is, het is weliswaar natuurlijk zo dat jouw puppy in dezelfde situatie al een aantal keer is geweest. En misschien ben je ondertussen al wel 100 keer door jouw straat heen gelopen. Misschien ben je al wel 20 keer in een parkje met hem geweest. Maar jouw puppy is iedere keer weer een beetje anders als hij door die straat loopt en als hij in dat parkje komt. Ook daarover heb ik niet voor niks een aparte masterclass opgenomen. Dat gaat over levensfases van je puppy. Daarin besteed ik uitgebreid aandacht. Ja, wat zijn die fases waar je puppy allemaal doorheen gaat? Even kort samengevat. Jouw puppy die krijgt als het ware steeds een ander soort bril op. Hij krijgt als het ware een ander soort filter, waardoor die de omgeving waarneemt, waardoor die de omgeving bekijkt. En je kan je dus voorstellen dat ook ja, de prikkels en de informatie die die opneemt, dat die steeds anders zijn. Dus de omgeving kan dan, hè, de situatie waarin je met je puppy komt, die is misschien wel hetzelfde. Maar omdat jouw puppy anders is, doet hij er ook iets anders mee. Haalt hij er andere prikkels uit. En die prikkels, ja, die zijn dus, ja, die kunnen dus, ook al heeft je puppy het al een x aantal keer meegemaakt, kan het nog steeds zo zijn, ja, is het heel vaak zo, dat die prikkels nog steeds ja, heel veel impact hebben. En dat ze, ja, de puppy dus nog steeds heel veel tijd nodig heeft om daarvan te herstellen. Dus blijf alert erop dat je puppy genoeg rust krijgt. Ook als die wat ouder is. Hè, een hond slaapt sowieso veel meer. Ook als die volwassen is, slaapt en rust veel meer dan dat wij dat doen. Hè. Zijn ritme ziet er wat dat betreft heel anders uit. Dus de rusttijd, de slaaptijd op een dag, die wordt niet heel veel minder. Die blijft 18 van de 24 uur ongeveer. Ook als je puppy groter wordt. En misschien neemt hij wel iets af. Het verschil zit hem erin dat als je puppy iets ouder wordt, dat je vaak gaat zien dat de wakkertijd soms wel iets langer is. Dat als je puppy wat meer en wat beter zijn eigen rust kan vinden, dat hij tussendoor misschien wat eerder zelf ook rust pakt zonder dat hij slaapt, zeg maar. De wakkertijd wordt iets langer, maar daartegenover staat dus ook ja, dat de slaaptijd, de rusttijd soms wat langer achteraan ingesloten is. Nou, hou in de gaten dus, ook als je puppy iets ouder is, nog steeds heel veel rusten en slapen. Ook als je puppy ouder is, maken die prikkels gewoon een enorme impact. En daar heeft hij verwerkingstijd voor nodig. Ja, en nou, hoe kun je nou aan je puppy zien dat hij moe is? Ja, hè, ik heb hier een aantal signalen op een rijtje gezet. En wellicht herken je er wel één of meerdere. Nou, wat zijn dingen die je aan je puppy kan zien en die die aan de buitenkant laat zien en die een teken zijn, hey, het is tijd om te gaan slapen. Je kan dat zien aan ja, een beetje rode oogjes. Net als wij dat hebben als we moe zijn, kan dat ook bij je puppy zo zijn. En net als bij ons, hè, als we die rode ogen hebben, dan is eigenlijk het moment waarop we in bed hadden moeten liggen al wel een beetje geweest. Dus dat is vaak ook wel bij je puppy zo. Dat hij dan eigenlijk al wel even had moeten slapen. Maar goed, hoe jonger dat je puppy is, hoe sneller dat die prikkels opbouwen, die nieuwe indrukken, het prikkelemmertje van je puppy vullen als het ware. Als je puppy ouder wordt, dan heb je gewoon iets meer tijd om te reageren. Omdat je dan ja, als het ware het verloop van prikkels wordt als het ware het opbouwen van die vermoeidheid wordt een beetje uit elkaar getrokken als het ware, waardoor de signalen die je ziet, want je hebt er gewoon wat meer tijd voor. En je hele jonge puppy kan van leuk spelen naar oké, het is nu genoeg geweest, emmertje zit vol. Ja, dat kan. Ook dat is een beetje afhankelijk bijvoorbeeld van het karakter van je puppy. Maar dat kan in 10 seconden kan dat gebeurd zijn. Hè? Op nul is je puppy nog leuk aan het spelen, is er nog niks aan de hand. En ineens, ploep, 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 zie je, nou ja, een of meerdere van dit soort signalen. En is het genoeg geweest. Als je puppy iets ouder is, ja, dan wordt die tijd iets langer. Dus dan krijg je als baasje ook iets meer tijd om te reageren. Heb je iets meer ruimte om je puppy te begeleiden. En om het af te bouwen. Om hem te helpen om zijn rust te gaan pakken. Rode ogen is dus één signaal. Sommige puppy's gaan piepen. Dat kan ook iets zijn wat je bijvoorbeeld onderweg, als je met je puppy ergens bent en hij begint ineens te piepen tijdens de wandeling, of hij gaat zitten en hij krabt, hij begint zichzelf te krabben. Dat kunnen tekenen zijn dat het genoeg is, dat je puppy toe is aan rust. Krabben kan natuurlijk ook zijn dat je puppy jeuk heeft. Hè, dus dat is met heel veel hondentaalsignalen natuurlijk. Dat altijd goed is om je even af te vragen van, hey, wat is de context, waarin speelt het zich af? Hoe lang is mijn puppy al wakker? Wat zie ik dat er verder zich in de omgeving afspeelt? En dan kun je een signaal, wat je aan de buitenkant ziet, beter plaatsen. Blaffen kunnen puppy's ook gaan doen. Kan ook een teken zijn dat je puppy moe is. Kan natuurlijk ook zijn dat je puppy ergens van geschrokken is. Dat hij heel enthousiast is. Dat hij zich ergens druk over maakt. Dat hij bang is. Ook daar is het wel altijd belangrijk om te kijken naar wat is de context waarin het zich afspeelt. Onrust, en met onrust bedoel ik dan ook fysieke onrust. He, dus als je bijvoorbeeld ziet dat na 3 kwartier je puppy onrustig heen en weer loopt. Hij staat op en hij gaat weer liggen. Hij zucht, hij piept, hij staat weer op. Hij loopt weer een paar passen, hij neemt een slokje water, hij gaat weer liggen. Dus dit soort onrust, dat kan ook een teken zijn dat je puppy moe is. Misschien is die al een beetje te moe. Ook dat gaat heel snel. En dan is het soms ook moeilijker voor je puppy om die rust te pakken. Ja, dan zit hij er een beetje overheen over dat ideale gaan slapen moment. Een verdeelde aandacht. En daarmee bedoel ik, dit is iets wat je bijvoorbeeld in het spelen, of als je oefeningen doet met je puppy, hè, geen focus staat er ook onder, dan kun je dit soort dingen vooral zien. Als je met je puppy bent aan het spelen, of als je puppy zelf is aan het spelen, dan kun je zien, als die nog zeg maar oké is in zijn energie, dan kan die, hè, een beetje clownes, kan die heel leuk met iets spelen. Hij pakt een speelgoedje, gooit het in de lucht, hij rent er een rondje mee. Maar dan is die zeg maar wel soort van geconcentreerd met 1 speelgoedje druk in de weer. Op het moment dat hij vermoeid raakt, zie je dat hij niet meer focus heeft op 1 speelgoedje, maar dan pakt hij het ene speelgoedje en dan laat hij dat vallen en dan race hij door de kamer en dan komt hij iets anders tegen wat hij oppakt. Dus dan is zijn aandacht veel verdeelder. Dan is het ook veel moeilijker, kan het ineens zijn, als je met je puppy aan het oefenen bent, dan kan het heel goed gaan en hij is er vol bij en je kan hem lekker belonen, hij is geconcentreerd, het gaat goed. En ineens lukt het niet meer. Ineens gaat hij snuffelen, ineens, nou ja, lukt het niet meer om zijn aandacht erbij te houden. Ook dat kan een reden zijn, of een teken zijn dat je puppy moe is. Ook hier kan het natuurlijk net zo goed zijn dat de oefening niet duidelijk is, weet je, dat je te snel gaat, dat er te veel afleiding is. Ook daarvoor weer goed kijken naar de context waarin het gedrag zich afspeelt. Wallen. Ook je puppy kan wallen krijgen onder zijn ogen. En zeker bij wallen, maar zo zijn er nog wel een paar fysieke signalen die natuurlijk een beetje afhankelijk zijn van hoe je puppy eruit ziet, hoe goed je dat kan zien. Als jij een labradoodle puppy hebt bijvoorbeeld met veel haar, ja, dan kan je je voorstellen dat het moeilijker is om te zien of die wallen heeft. Maar het is wel goed om te weten dat het ook bij je puppy kan gapen. Ook je puppy kan gaan gapen als die moe is. En ik zei het net al, hè, verdeelde aandacht met dat speelgoed, maar soms ook zonder dat ze met speelgoed bezig zijn. Rondjes racen is ook zo'n signaaltje waaraan je kan gaan zien dat je puppy moe is. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, dan ben ik bijvoorbeeld ben ik met hem buiten geweest, heb ik een stuk met hem gelopen en dan kom ik thuis en dan gaat hij nog in de woonkamer en dan is hij echt nog niet moe, zeggen ze dan. Want dan kom ik thuis en dan gaat hij in de woonkamer keihard rondjes racen. Nou, ik noem dat wel eens een soort van Duracell batterijtjes die dan lijken aan te gaan. Maar goed, vaak, toch wel bijna altijd eigenlijk, is dat een teken dat je puppy eigenlijk al een beetje aan zijn reserves is begonnen. En dat het gewoon tijd is om te slapen. Dat hij zichzelf een beetje is aan het verliezen. En omdat hij nog zo jong is, ja, moet je hem daar vaak bij helpen. Gremlin gedrag, ik noem dat gremlin gedrag of puppy terror, zeg ik ook wel eens. Als je puppy harder gaat bijten, als die zeg maar niet meer voor reden vatbaar is, tussen aanhalingstekens natuurlijk, als die gaat grommen, als je echt merkt zeg maar ook daarin dat hij de controle over zichzelf verliest, zichzelf niet meer in de hand heeft, omdat hij moe is. En ik zei dus ook, als die niet meer is af te leiden met een speelgoedje bijvoorbeeld, hè, voor bijtgedrag geldt dat dan. Als die niet meer luistert, ook dat kan natuurlijk zijn dat die gewoon niet begrijpt wat je zegt. Maar ja, als die het op andere momenten wel begrijpt en ineens niet meer, ja, dan zou het ook kunnen zijn. Hè, misschien is het dan geen onwil. Het is eigenlijk nooit onwil. Er zit altijd wel iets anders achter. Nou, dat zou kunnen zijn dat je puppy moe is. Ik zei het net al, hè? Hoe kun je je puppy nou helpen? Want het is belangrijk dat je je puppy helpt. Verreweg de meeste puppy's hebben hulp nodig om te gaan slapen. Ook dat vergelijk ik dan toch maar weer met kinderen. Je zal maar niet horen zeggen dat het hetzelfde is, maar in die ontwikkeling van bepaalde vaardigheden, hè, als luisteren naar je eigen lichaam en luisteren naar de signalen en je daaraan over kunnen geven, heeft ook zo'n puppy hulp nodig. Als ik heb mijn jongste dochter, die wordt in juli wordt die 3. Ja, die moet ik ook echt, die slaapt nog tussen de middag, bijna altijd. Ja, ik moet echt daarin het initiatief nemen. Ik moet haar helpen en ik moet tegen haar zeggen en met haar meegaan en er in bed leggen, een verhaaltje voorlezen, er even rustig bij gaan zitten. Als het tijd is voor haar om te gaan slapen, als ik aan haar zie dat ze moe is aan het worden. Zij komt niet uit zichzelf naar mij toe en zegt, joehoe, mama, het is bijna 1 uur, zouden we niet eens naar bed gaan? Dat geldt ook voor jouw puppy zo. Je moet je puppy helpen vaak om die rust te pakken. En ook daar geldt de parallel. Ik geloof ook echt dat als je dat doet, en we zijn nog wel eens bang, zeker als puppy dan al 4 maanden oud is bijvoorbeeld, denken we, ja, moet ik hem nou nog steeds helpen? Ja, je moet hem nog steeds helpen. Het is nog steeds een puppy. Hij kan dat vaak dan nog steeds niet zelf. Als je hem daarin blijft helpen, dan leer je hem eigenlijk steeds beter naar die signalen luisteren. Je geeft hem eigenlijk steeds het goede voorbeeld, als het ware. Alsof je hem vertelt van, nou, als je zus en zo voelt, dan is het verstandig om te gaan slapen. Natuurlijk niet letterlijk, vertel je hem dat, maar door je acties waarmee je hem helpt. Nou, een van de dingen hoe je je puppy kan helpen is door, ja, je even bewust te zijn van het natuurlijke ritme wat je puppy, ja, zeg maar, een beetje instinctief nog steeds in zich heeft. En als het moeilijk is voor jouw puppy om te gaan slapen, als die veel hulp nodig heeft, dan is dat een van de dingen die je kan doen door extra dat ritme te benadrukken. Nou, wat is dat ritme van je puppy? Dat ritme is als volgt. Je puppy, nou, die is aan het slapen en op een gegeven moment wordt hij wakker. Dan zal hij op zoek gaan naar zijn gezin, naar zijn familie. En die zal die willen begroeten. Nou, jij bent natuurlijk in zijn buurt om te begroeten. En dan is het belangrijk dat je je puppy de gelegenheid geeft om zich te ontlasten. Maar dat is ook in de natuur zo, dat hè, als ze hebben geslapen en ze hebben elkaar begroet, nou, dan gaan we eerst even gezellig samen een plasje en een poepje doen. Daarna, als die basisnood, zeg maar, is, als in die basisnood is voldaan, dan gaan ze, nou, hier staat op jacht, hè? Dat is in een hele, staat niet voor niks tussen aanhalingstekens, dat moet je heel breed zien. Hè? Soms is dan een eetmoment, hè? Maar dat is ook het verzamelen van eten. Nou ja, dat hoef je hond natuurlijk niet meer te doen, maar dat kun je vervangen door een activiteit samen. Hè? Je gaat samen op avontuur op de een of andere manier, hè? Je hebt interactie met elkaar, je speelt samen, je geeft je hond een hersenwerkje, je laat hem snuffelen naar iets, je doet een oefeningetje en eventueel, het staat tussen haakjes eten, aan het einde van dat op jacht, dan is het logisch voor je puppy om dan wat te nuttigen. Nou, die cyclus zoals die hier staat, die speelt zich vaker af dan dat je puppy eten krijgt. En je puppy zal zo'n 3 of misschien nog 4 keer per dag eten krijgen. Je geeft hem natuurlijk niet iedere cyclus eten. Maar als je je puppy eten geeft, dan is het het logischste om dat te doen, zeg maar, na dat interactiemomentje. Omdat het daarna, als je puppy heeft gegeten, ja, dan vertelt zijn natuurlijke ritme, vertelt hem, oké, nu is het tijd om te gaan afbouwen, om rustiger te worden, om dan vervolgens in slaap te kunnen vallen. Nou, het afbouwen, dat kun je doen door je puppy nog even iets te geven om op te kauwen bijvoorbeeld. Dat zorgt ervoor dat hij rustiger wordt, bij de meeste puppy's tenminste. Dat kun je doen door even rustig bij hem te zitten. Dat kun je doen door bepaald speelgoed weg te halen. Hè, en juist niet meer de interactie met hem op te zoeken. Als jij weet dat dat ene piepspeeltje, dat je puppy daar heel opgewonden van wordt en dat hij daar heel wild van gaat spelen. Nou, dan is het natuurlijk slim om nadat je puppy heeft gegeten en nadat die activiteit, zeg maar, is geweest, dat je dan dat soort speelgoedjes weghaalt. En na dat afbouwen, nog even terug naar deze, na dat afbouwen, ja, dan gaat je puppy slapen. En nogmaals dus, van het wakker worden naar het slapen, die eerste tijd kan dat 20 minuten tussen zitten. Soms is dat wat langer, soms is dat 3 kwartier. Het kan ook wel eens een uur zijn. Wat ik zei, sommige puppy's hebben nog meer slaap nodig dan anderen. Maar om je een idee te geven, ja, hoe kort de momentjes zijn. Je hebt niet zo heel veel tijd om met je puppy te oefenen. Als die wakker is geworden en je hebt hem naar buiten gebracht om te plassen en te poepen. Hij moet ook nog eten en weer rustig worden voordat hij idealerwijs weer in slaap valt. Dan blijft er gewoon niet zo heel veel oefen- en interactietijd over in het begin. En dat hoeft ook niet. We willen natuurlijk heel graag, als die puppy komt, dan verheugen we ons op samen wandelen en samen spelen en leuke dingen doen, avonturen beleven. Maar ja, ik zei net al, het is net een baby in het begin. Ja, daar kun je ook nog geen spelletje mee doen en daar kun je ook nog niet enorme avonturen mee gaan beleven. Die moet eerst even groeien en aan dingen wennen. Dat is bij jouw puppy in het begin ook. Dus het gaat genoeg rust en ritme en ja, ook daar de ideale omstandigheden voor creëren, heeft ook te maken met een beetje verwachtingsmanagement van jezelf. Wat verwacht je van je puppy dat je allemaal met hem kan doen? Hoe kun je je puppy verder nog helpen? Wat kun je doen? Ja, om ervoor te zorgen dat hij zo makkelijk mogelijk zijn rust vindt. Dat hij in slaap valt. Nou, je kan En dat zou ik je sowieso adviseren, want dat kan op allerlei manieren van pas komen. We hebben het daar ook al over gehad in de masterclass. Die ging over het zindelijk maken van je puppy. Maar ook hiervoor is het handig als je een puppydagboekje bijhoudt. In dat puppydagboekje schrijf je de dingen op die voor jouw puppy relevant zijn. Dingen die hij heeft meegemaakt, wanneer die slaapt, wanneer die wakker wordt, wanneer die eet, wanneer die drinkt. En dan kun je het voordeel van zo'n dagboekje, als je dat langere tijd doet, en als je daar dus niet alleen maar plassen, poepen opschrijft en wanneer die wakker is of slaapt, maar ook een beetje bijhoudt wanneer je bijvoorbeeld naar een dierenarts bent geweest of wanneer je naar een park bent geweest of een ander uitje met hem hebt ondernomen. Als er bezoek is geweest of als je hem ziet dat hij iets heeft meegemaakt. En misschien zie je aan je puppy dat je dacht, zo, hier was hij volgens mij van onder de indruk. Nou, ook dat soort dingen, maak daar een aantekening van. Want vervolgens kun je gaan kijken naar, wat is nou de impact van die prikkels? Soms zie je heel snel namelijk, als je 's ochtends bijvoorbeeld naar een dierenarts bent geweest, bij sommige puppy's, die zie je dat ze dan diezelfde dag, dat ze meer slapen. Dat ze eigenlijk meteen, als het ware, zelf al redelijk verstandig zijn en compenseren voor een drukke ochtendactiviteit. Maar er zijn ook heel veel puppy's die dat niet uit zichzelf in ieder geval compenseren. Of waar het zich een beetje opstapelt en waar het met een soort vertraging als het ware, dat je het terug gaat zien. Dus dan ben je dinsdagochtend naar de dierenarts geweest. En dinsdag dacht je nog, nou, weet je, het gaat allemaal wel goed. Nou, hij heeft eigenlijk nergens last van. Schijnt wel mee te vallen hoe vermoeid het is geweest. Maar misschien merk je woensdag dan aan hem dat je denkt, zo, nou, geen land mee te bezeilen. Hij is helemaal niet gefocust. Hij race alleen maar rondjes. Hij is heel bijterig. Hij heeft veel meer ongelukjes in huis. Nou ja, dat kunnen dus, als je dat ziet, als je dat in zo'n puppydagboekje bijhoudt en je ziet een aantal keer zo'n verband, dan krijg je meer grip daarop en dan kun je vervolgens natuurlijk ook daarop anticiperen. Dan kun je zeggen, nou oké, betekent niet dat je ineens helemaal niks meer met je puppy hoeft te doen. Dat moet je natuurlijk zeker niet doen. Je moet hem gedoseerd natuurlijk prikkels blijven aanbieden. Maar betekent wel dat je er rekening mee kan houden, dat je het een beetje meer kan, kleinere porties misschien aanbieden. Of dat je het verschuift naar tijdstippen waarop het blijkbaar beter valt en waarop er nog meer ruimte in dat kopje van je puppy is. Snuffelen en kauwen zijn ook activiteiten die er bij de meeste puppy's voor zorgen dat je puppy tot rust komt. Die ervoor zorgen, snuffelen, vaak door de activiteit, maar ook door de houding die je puppy aanneemt, ook door te kauwen op dingen, worden er stofjes aangemaakt in het hoofd van je puppy, die helpen om tot rust te komen. En nog twee belangrijke dingen, duidelijkheid over verwachtingen. Hier ga ik zo meteen, als ik het nog eventjes ga hebben, ik heb nog een paar bruggetjes die ik wil maken. Eén daarvan gaat over een aandachtswinkeltje. Dat heeft alles te maken met die duidelijkheid over verwachtingen. En heeft ook soms dus te maken met het wel of niet kunnen vinden van rust van je puppy. Nou, daar kom ik zo meteen op terug. En het begrenzen. Dus het gebruiken van een puppyren of van een bench. Ook daar weer. Sommige puppy's hebben het gewoon nodig om begrensd te worden in de mogelijkheden die je ze geeft om op te reageren. Op het moment dat jij, zeker als je een prikkelrijk gezinssamenstelling hebt, dus met kinderen, misschien vriendjes en vriendinnetjes die over de vloer komen, dan kun je je voorstellen als je puppy dan moe is en hij voelt ook zelf een beetje dat hij moe is, hij is een beetje een plekje aan het zoeken om te gaan slapen. En hij is niet begrensd. Nou, dan gaat hij misschien aan je voeten liggen of hij gaat op zijn mandje liggen. Nou, en dan is hij net een beetje aan het wegsukkelen en dan gaat de deur open en dan komt weer een kind binnenracen of een vriendje of vriendinnetje komt op bezoek. Ja, op een moment, hè, in het begin wordt je puppy, reageert je puppy daar natuurlijk op. Maar als die dingen dan ook nog binnen bereik zijn, dus hij ziet het, hij neemt het waar, hij hoort het. En hij kan ook nog eens opstaan, er naartoe lopen en er iets mee te gaan doen. En dan loop je het risico dat hij, ja, steeds door nieuwe prikkels, ja, dat de vermoeidheid als het ware, ja, wordt uitgesteld. Of nee, de vermoeidheid wordt niet uitgesteld, zeg ik verkeerd. Het toegeven aan, hè, het rustpakken wordt uitgesteld. Er komt een nieuwe portie prikkels bij je puppy. Die denkt, nou, oh, dit is ook interessant. Hier wil ik ook nog me eventjes mee bemoeien. Dit is ook leuk. Ik ga toch nog even spelen. Terwijl hij eigenlijk al veel te moe is en zou moeten slapen. Ja, en dan wordt het steeds moeilijker om zich over te geven aan die rust. Dus die begrenzing kan daarin helpen. He, je puppy een eigen plekje geven en dat plekje, ja, begrenzen met, ja, soms kan dat door de ruimte die je kiest voor je puppy een beetje die prikkels af te schermen. Een bench kan daarin een hulpmiddel zijn. Natuurlijk moet je die bench, moet je wel je puppy aan wennen. He, die moet je stapsgewijs opbouwen. Het moet natuurlijk een fijne plek worden voor je puppy om naartoe te gaan. En een puppyren kan daarin ook helpen om, ja, je puppy op die momenten tijdelijk beperkte toegang te geven tot de dingen, tot de prikkels waar die bij kan. Ik heb nog een aantal veelgestelde vragen over dingen die ik dan, dingen die ik vaak hoor, waar ik merk dat mensen vaak vragen over hebben, die te maken hebben met die rust en ritme. En één is dus, ja, we hebben het er al even over gehad, hoe lang moet ik mijn puppy nou helpen? En die vraag die wordt meestal niet op deze manier gesteld, maar meestal merk ik het in, ja, puppy's die toch, of pubers soms nog, die toch in bepaalde situaties snel geprikkeld zijn. Bijvoorbeeld 's avonds na het eten, ongewenst gedrag gaan vertonen. Dat ze dan maar tegen je op gaan springen, op vervelende manier aandacht gaan vragen, maar blijven blaffen, heel ongedurig worden. Ja, dat kan een teken zijn van je puber, van je puppy, die eigenlijk schreeuwt als het ware om jouw hulp. Hè, van help mij om een rust te vinden, want ik kan het nog niet zelf. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat die vraag komt, want ja, als je een bench gebruikt of als je een puppyrem gebruikt, dan willen we vaak zo snel mogelijk die puppy, die opgroeiende hond, zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk ruimte en vrijheid geven. He, dus ja, als je hem dan voor je gevoel, en dat heeft ook alles te maken met de volgende vraag, he, is die puppy ren of is die bench zielig? Als je hem dan voor je gevoel al een aantal maanden moet opsluiten, he, tussen aanhalingstekens nogmaals, dat is dan vaak het gevoel van ons als baasje. Als je hem dan al een aantal maanden voor je gevoel hebt moeten opsluiten in die puppyren of in die bench, dan wil je op een gegeven moment, ja, dan wil je dat niet meer en dan wil je daar vanaf. Ja, en ik zou je dus, als jij merkt aan je puppy, aan je puber, nogmaals, ook je hond van 7, 8, 9 maanden kan daar door hulp bij nodig hebben. Mijn hond had zelfs toen ze een jaar oud was, waren er nog momenten dat ik gewoon aan haar merkte van, oké, wat we nu hebben meegemaakt, hè, dan merkte ik als dingen zich hadden opgestapeld, veel nieuwe prikkels, hè, dagen achter elkaar bijvoorbeeld, ja, dat ze het dan echt nodig had om in de bijkeuken, in de puppyren, en soms zelfs als er dan bijvoorbeeld bezoek hadden, moest ik zelfs de deur van de bijkeuken dicht doen. En dan dacht ik ook, oh, dit wil ik niet, weet je. Ik wil gewoon dat ze erbij kan zijn. Maar ja, dat kon ze niet, want als ze erbij bleef, dan bleef ze piepen en onrustig en opspringen en blaffen. En, nou ja, en als ik er dan in de ren zette, dan nou ja, merkte je dat ze een soort van dankbaar was en heel snel met een zich oprolde zeg maar op de kussen en met een zucht in slaap viel. Dus hou dat in je achterhoofd. Het is echt over het algemeen zo dat juist als je puppy het nodig heeft, als die hulp nodig heeft en jij blijft hem dat steeds bieden op het moment dat je ziet dat hij het nodig heeft, ja, dan leer je hem ook het snelste om zelf op die signalen te reageren. Andersom ook, hè, als je hem zeg maar steeds te lang laat doorlopen, dan kan het zijn dat het van die, ik noem het wel eens, adrenaline junkies worden. En dat ze wennen zeg maar aan die geprikkelde, overprikkelde toestand. Ja, en nou ja, die hersenen wennen daar ook aan, maar niet op een goede manier. Dat het steeds moeilijker wordt om dat te doorbreken. En dat het steeds moeilijker wordt om die rust eigenlijk te vinden. Dus dat je in een, ja, een soort negatieve spiraal terechtkomt. Dus help je puppy ook als die dat langer nodig heeft dan dat jij dat misschien idealerwijs voor je had gezien. En nog een vraag die veel gesteld wordt hè, over het gebruik van de bench of de puppyren. Mag je puppy piepen in die puppyren? Ja, je puppy mag best even piepen in de bench of in de puppyren. Ik ga er even vanuit dat je de tijd neemt om je puppy de bench en de puppyren stapsgewijs aan te leren. Dat je begint met heel even een kort momentje. Puppy in de bench, deurtje dicht, wat lekkers geven, deurtje weer open. En die trainingssessie die is dan zo kort als dat ik hem nu beschrijf. Dus dat is echt deurtje dicht, wat lekkers geven en meteen het deurtje weer open doen. Hè, om je een idee te geven, ja, hoe zien die stapjes er dan uit? Nou, dat is een eerste stapje. En vanaf daar bouw je dat met hele korte momentjes op. Dat je een positieve associatie bouwt in die bench en in die puppyren. Maar ondanks dat kan het nog steeds zo zijn dat je puppy op een gegeven moment moe is, dat zijn koppie vol zit. Dan dat hij eventjes soort van, ik kan me nog niet overgeven. Ik heb nog te veel onrust in mijn lijfje. En dat kan zich dan, logisch, op het moment dat je hem dan begrenst, ja, dan ontstaat er natuurlijk een beetje stress in je puppy. Hè? Want zijn lijfje is nog onrustig, maar ja, hij kan niet meer die rondjes, hij kan niet meer rondjes racen, hij kan niet meer in de gordijnen gaan hangen. Dus dan kan een andere uiting van die onrust en van, oh, ik moet me daaraan overgeven, kan zijn dat je puppy een beetje gaat piepen. Dat is oké. Wanneer moet je meteen ingrijpen? Als het escaleert. Dus wat bedoel ik daarmee? Een beetje piepen, een beetje onrust. Je puppy die eventjes nodig heeft om zich daaraan over te geven. Dat is een beetje piepen. En dan is het weer stil. Misschien doet hij een blafje, maar dan is het weer stil. En je ziet zeg maar, het gaat op, maar hij wordt ook weer rustiger. Hij gaat tussendoor een keer zitten. Misschien loopt hij een rondje door de bench of door de puppyren. Hij gaat even liggen. Hij piept nog een keer. En dan merk je dat hij zich al best wel snel, vaak ook letterlijk met een zucht, zich eraan overgeeft en lekker gaat slapen. Op het moment dat je puppy echt in paniek zeg maar gaat raken. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Maar misschien heb je dan meer tijd nodig om die bench of die puppyren positief op te bouwen, dan zie je dat het niet piepen is, dan begint het misschien wel met piepen, maar dan wordt het piepen steeds harder en dan van piepen gaat het naar blaffen en dan gaan ze tegen de bench opstaan of dan gaan ze graven of dan gaan ze in de tralies bijten. Dus dan merk je dat de onrust en de stress zeg maar steeds meer opbouwt. Als je dat merkt, moet je het onderbreken. Haal je puppy uit de bench, haal je puppy uit de ren. Dat is niet een puppy die eventjes zeg maar, zich moet overgeven aan die rust. Dat is een puppy die in paniek is aan het raken. Nou ja, daar schiet je natuurlijk niks meer op. Hè, hou wel in de gaten. Ik heb het als hulpmiddel om... dat ik zeg, ja, veel puppy's is het fijn... Is het een goed hulpmiddel om ze te begrenzen, om ze te helpen, zeg maar, zich over te geven aan die rust? Het is een hulpmiddel. Hè? Een bench of een puppyren is, wat mij betreft, geen doel op zich. Hè? Het kan een hulpmiddel zijn om je puppy te helpen om zijn rust te vinden. Het hoeft niet. Dus ook het wennen aan een bench of een puppyren is geen doel op zich. Er zijn ook andere wegen die naar Rome. Oké, ik wil nog een, drie bruggetjes even maken naar onderwerpen die veel met dat rust en ritme te maken hebben. En nou ja, die denk ik voor jullie belangrijk zijn om even iets over gehoord te hebben. Om te beginnen de eerste dagen met je puppy. Omdat, ik zei het net al, we hebben die puppy opgehaald, we hebben ons daar enorm op verheugd. We willen allerlei leuke dingen gaan doen. We willen maar iedereen voorstellen. We krijgen vaak allemaal kraamvisite zeg maar, voor de puppy. Die komen kijken. We verheugen ons erop. We denken, oh, dan kunnen we lekker met die puppy spelen. Lekker met hem op pad. Dat kan ook betekenen dat je puppy meteen vanaf dag 1 te weinig rust krijgt. En juist in die eerste dagen, ja, je puppy heeft al net een enorme verhuizing achter de rug. Die weet niet waar hij terecht gaat komen. Die weet niet wat er gebeurt op het moment dat jij hem bij de fokker ophaalt en mee naar huis neemt. Die heeft voorlopig eventjes genoeg aan kennis maken met jullie, met zijn nieuwe gezin. Die heeft genoeg aan de directe woonomgeving. Dus daarmee bedoel ik de tuin, je huis. Misschien de stoep, de oprit. Hè? En dan bedoel ik met de stoep 20 meter naar links en 20 meter naar rechts. En misschien een keer in de auto met hem gaan zitten. Hoef je nog nergens naartoe te rijden. Maar het is wel iets hè, waarvan het fijn is ja, dat je puppy daar goed aan wendt. Dus ook daar kun je een keer gezellig gewoon in gaan zitten. Een paar minuutjes om hem daaraan te wennen. Maar verder ja, is dat eigenlijk genoeg. Hè? Blijf ook in de buurt van je puppy in het begin. Daar komt ook het volgende bruggetje wat ik wil maken gaat over dat alleen blijven. Dat hoeft je puppy in het begin. Het is logisch. Jij bent zijn anker in het begin. En het is oké dat hij in het begin jouw aanwezigheid nog even nodig heeft om die rust te vinden. Het kan soms wel lastig zijn. Ik weet het. Dat hebben ze gewoon nodig. Stap voor stap gaan ze zich meer thuis voelen in je huis. Hè? Raken ze gewend aan hun plaats in huis. En dan neemt dat zeg maar, dan is dat ook voldoende om de rust te vinden. Nou, wat moet je echt nog niet doen die eerste paar dagen met je puppy? Ook dit heeft weer alles te maken met het voorkomen dus van oververmoeidheid. Neem je puppy niet overal mee naartoe. Maak je nog niet druk over netjes aan de lijn lopen of over andere oefeningen die je met je puppy wil doen. Spelen met je puppy hoeft ook echt nog niet. Leer elkaar eerst maar eens even kennen. En dat spelen, dat komt daarna wel. Je hoeft ook echt nog niet naar het park of bos of strand. Nogmaals, ik begrijp het heel goed dat juist de dingen zijn waar je op hebt verheugd. Maar bewaar dat eventjes voor een iets later stadium. Je puppy hoeft nog niet alleen te blijven in het begin. En hij hoeft ook nog niet alleen te slapen. Hij heeft daar, ja, voor dit soort dingen heeft hij eerst die rust nodig. Een beetje dat ritme vinden, wennen aan elkaar. En dan komen dit soort dingen vanzelf erachteraan. Nou ja, mits je de goede dingen doet natuurlijk. Oké, een tweede bruggetje waar ik nog even wat aandacht aan wil besteden is... duidelijkheid geven over verwachtingen die je puppy heeft. En dat heeft dus alles te maken met, ik noem dat ook wel het aandachtswinkeltje. Nou, wat bedoel ik met aandachtswinkeltje? aandachtswinkeltje, dat ben jij. Dat zijn de interacties die jij met je puppy hebt. He, dus het eten geven, maar aandacht geven ook. Dingen die je tegen hem zegt, bewust. Maar zeker in het begin ook heel erg onbewust. Vandaar ook dat ik het benoem. Alles, ja, alle interacties die er zijn. Als je met hem speelt, als je met hem gaat wandelen, als je hem eten geeft. Maar dus ook als je puppy, ja, als je eigenlijk niks met je puppy was aan het doen. Maar jij loopt, hè, jij staat, je zit aan tafel, je puppy ligt bij je. Jij staat op en loopt naar de keuken om koffie te halen. Jouw puppy loopt met je mee. En op dat moment zeg jij bijvoorbeeld tegen je puppy, ah puppy, je hoeft niet mee te lopen, blijf toch lekker liggen. Ook dat is een interactie. Nou, dit is meteen een mooi voorbeeld wat ik net noemde. Want wat er dus vaak gebeurt, is dat als je, en ook dit is weer heel erg afhankelijk van hoe gevoelig is je puppy hiervoor. Maar hoe dan ook is het belangrijk om je er in ieder geval bewust van te zijn. Zoals ik net beschreef, dat voorbeeld, jouw puppy ligt aan je voeten, jij staat op, je loopt even naar de keuken om wat drinken te pakken, jouw puppy loopt met je mee en onbewust reageer je even op je puppy, je zegt iets tegen hem. Op dat moment is jouw aandachtswinkeltje, zeg maar, voor je puppy even open. En ook als je met hem gaat wandelen, met hem speelt en oefeningetje doet, is dat aandachtswinkeltje open. Dat betekent dat jouw puppy op een gegeven moment, je puppy leert heel snel, ook heel snel dit soort dingen verwachten. Wanneer kan ik iets verwachten van mijn baasje? Wanneer kan ik verwachten dat hij op mij reageert? Dat hij iets tegen mij zegt? Ja? Al die dingen die kunnen een bevestiging voor jouw puppy zijn. Die kunnen bepaald gedrag versterken. Als jij iedere keer, als jouw puppy met jou meeloopt naar de keuken, iets tegen hem zegt, dan kan jij jouw puppy de indruk geven, hè, dat je iedere keer hem aanmoedigt om met jou mee te lopen. En dat je hem dus, ja, onbewust, als je niet oppast, ben je onrust aan het aanmoedigen. Terwijl je eigenlijk, ja, eigenlijk was dat het moment dat je puppy moest slapen. Nou, hè, dan begrijp je ook wel dat het belangrijk is, als het dus voor jouw puppy duidelijk is wanneer kan ik die aandacht verwachten? En wanneer ook niet? Als jij dus in het begin heel bewust dat aandachtswinkeltje open hebt, maar ook op het moment dat je, zeg maar, hè, zo'n ritme met je puppy hebt afgespeeld, hij heeft gegeten, je bent met hem op avontuur geweest, nee, andersom, je bent met hem op avontuur geweest, hij heeft gegeten, je hebt afgebouwd, prikkels weggenomen, hij is lekker in slaap gevallen, oké. Het aandachtswinkeltje gaat dan op een gegeven moment dicht. Als je voor jezelf, zeg maar, bewuster die keuze maakt. En je kunt dat ook, hè, als je dat moeilijk vindt, kun je dat ook echt visualiseren op die manier. Dat je zegt, oké, ik doe nu ook. Hè, aandachtswinkeltje is nu dicht. Interactie is voorbij. Ik wil mijn puppy helpen om nu zijn rust te vinden. Ik doe de deur dicht. Ik doe de rolluiken naar beneden. Hè, ik draai het bordje van open naar gesloten. En dat je dan ook in je aandacht, nou, echt heel bewust even iets anders gaat doen. Dus dat je ook in je aandacht soort van eventjes afsluit voor je puppy. Dat maakt, nou ja, weer even terug naar dat voorbeeld, dat als jij dan opstaat, als je dat bewust hebt gedaan, als jij dan opstaat en je loopt van de tafel naar de keuken om drinken te pakken, jouw puppy loopt dan misschien in eerste instantie ook mee. Alleen, het verschil is nu dat hij aan jou merkt dat er geen enkele reactie bij jou komt. Hij loopt misschien wel mee, maar nou ja, jij reageert niet op hem. Je loopt gewoon naar de keuken, pakt je drinken, loopt weer terug naar de tafel en gaat verder met wat je aan het doen was. En dat maakt het voor jouw puppy makkelijker om nadat hij misschien nog 5 keer achter jou aan is gelopen, dat hij de 6e keer denkt, nou ja, oké. Komt zo toch weer terug, krijgt er verder, hè? Krijgt er geen aandacht voor, mijn baasje reageert niet op me, dus blijkbaar kan ik hier gewoon lekker blijven liggen. Die duidelijkheid, dus dat begin en einde kaderen, afkaderen, dus duidelijk beginnen met een interactie en ook heel duidelijk op bepaalde momenten dat aandachtswinkeltje dicht doen, zorgt ervoor dat het voor jouw puppy makkelijker dus is om zijn rust te vinden. Nou, ik hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd. Want het is echt een belangrijke om rekening mee te houden. Dat betekent dus niet dat je je puppy de hele dag moet negeren. Helemaal niet. Maar het betekent wel dat je heel bewust bent van de momenten dat je je puppy aandacht geeft. En dat je dus ook bewust momenten kiest waarop je eventjes je puppy geen aandacht geeft. Oké. Laatste bruggetje wat ik wil maken gaat over het alleen leren blijven. Nou, ik ga niet een heel stappenplan nu met jullie doornemen hoe je dat gaat opbouwen. Er zijn een aantal randvoorwaarden die nodig zijn voordat je dat alleen blijven kan gaan opbouwen. Nou, als eerste moet je puppy moet echt leren alleen blijven. He, van nature, het is iets onnatuurlijks, zo kan ik het beter zeggen, dat jij zeg maar weggaat bij je puppy, de boze wijde wereld in en dat je je puppy alleen achterlaat. Jouw puppy heeft geen besef van tijd. Hij heeft wel, niet in de zin dat hij op de klok kan kijken. Natuurlijk, op een gegeven moment krijgt hij honger. Op een gegeven moment is hij uitgerust. Op een gegeven moment zijn er allerlei interne en externe factoren die ervoor zorgen dat er natuurlijk dingen om hem heen veranderen. Dus in die zin, misschien kun je dat ook wel soort tijdsbesef noemen, maar niet in de zin van, dat hij kan klok kijken. Soms lijkt het wel zo, maar nogmaals, dan is het dus gekoppeld aan interne of externe factoren die zich misschien steeds op eenzelfde tijdstip afspelen. En dan lijkt het daardoor alsof je puppy klok kan kijken of je volwassen hond. Je puppy moet leren dat jij weer terugkomt. Hij moet leren, oké, ik ben veilig hier, je gaat weg en je komt weer terug, je gaat weg en je komt weer terug. Nogmaals, je begint ook dat, dan begin je echt heel kort, heel even de deur uit en weer terugkomen. Ook daarvoor ga je heel stapsgewijs opbouwen. Wat voor nu, voor dit onderwerp rust en ritme zo belangrijk is, is dat je, als je puppy dit heeft geleerd, je wil die tijd gaan opbouwen. Wat dan belangrijk is, is dat die rustig kan achterblijven. Dus dat gaat ook over een stukje die verwachtingen, kan die omgaan met het feit dat dat jij even niet beschikbaar voor hem bent. Het heeft ook weer een beetje met dat aandachtswinkeltje te maken. Als jij gedurende de dag dat je er wel bent, altijd op al die kleine momentjes je aandachtswinkeltje altijd open staat, je reageert heel vaak onbewust dus op je puppy. En dan kun je je voorstellen als je dan ineens weggaat, dan valt er een enorm gat voor je puppy. Niet alleen door jouw fysieke afwezigheid, maar ook door het feit dat hij helemaal geen reactie meer krijgt op allerlei dingen waar hij daarvoor wel een reactie op kreeg. Dus misschien had dat er nog bij gemoeten als randvoorwaarde, die duidelijkheid over de verwachtingen. Maar ook het vermogen van je puppy om zelf zijn rust te kunnen vinden. Dat hij in die bench heeft geleerd, of in de puppyren op een veilige plek waar je voor je puppy zijn eigen veiligheid, waar je hem achter kan laten, dat hij kan ontspannen, dat hij kan gaan slapen, dat hij zijn rust kan gaan vinden. Dus ben je daarvan bewust dat een belangrijke, een soort randvoorwaarde is om dat alleen leren blijven op te bouwen. Super belangrijk onderwerp dus. Dat rust en ritme. En hopelijk met de informatie uit deze masterclass is het makkelijker voor jullie om je puppy's daarbij te helpen.